Van de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftgedeelte in de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is Lucas 15, vers 1 en 2. En vervolgens vers 25 tot en met 32. We noemen nu Lucas 15, vers 1 en 2. En vervolgens vanaf vers 25 tot en met 32. En we zingen Psalm 95, vers 1 en 4. Psalm 19, vers 6 en 7. Psalm 32, vers 5. En Psalm 138, vers 3. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 15, vers 1 en 2. En vervolgens verder bij vers 25 tot en met 32. En we zingen vanmiddag Psalm 95, vers 1 en 4. En Psalm 19, vers 6 en 7. Psalm 32, vers 5. En Psalm 138, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 95, vers 1. En vers 4. Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En het vierde vers, want Hij is onze God, en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil wijden. Psalm 95, vers 1 en vers 4.
Thank you.
De schriftlezing komt vanmiddag opnieuw tot ons vanuit Gods heilig en dierbaar woord. Uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk. En we lezen dan de verzen 1 en 2 en vervolgens de verzen 25 tot en met 32. Dus Lucas 15, de verzen 1 en 2 en vervolgens de verzen 25 tot en met 32. Maar vooraf doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Vervolgen we de schriftlezing bij vers 25. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordde en zeide tot zijn vader: zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden.
In voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 19, de versen 6 en 7. Psalm 19, vers 6: dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En wat er verder volgt, en ook het 7e vers: weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet echt aan dwaze hovardij, hoogmoed, trots. De versen 6 en 7 van Psalm 19. Gemeente, ik wil vanmiddag met de hulp van de Heere en onder de inwachting van zijn geest opnieuw met u stilstaan bij de gelijkenis van de verloren zonen. En vanmiddag in het bijzonder bij die oudste zoon. Twee gedachten daarbij opnieuw. In de eerste plaats een verbitterde zoon. En in de tweede plaats een biddende vader. Dus vanmiddag de oudste zoon. In de eerste plaats een verbitterde zoon. En in de tweede plaats een biddende vader. Gemeente, vanochtend hebben we stilgestaan bij die jongste zoon. Die op zekere dag het deel van het goed dat hem toekwam opeiste en vertrok naar een vergelegen land. En daar heeft hij dat goed doorgebracht. Totdat het op was. Totdat er honger in het land kwam. Totdat hij als het ware helemaal aan de grond kwam. Niets meer had. En toen kwam hij tot inkeer. Dat heeft de Heere willen gebruiken om hem tot inkeer te brengen. Om hem tot zichzelf te brengen. Het kwam tot inkeer. Het kwam ook tot een omkeer. En het kwam tot een wederkeer. Het beeld van de waarachtige bekering. Als een mens. Alles wordt afgenomen wat hij meent te bezitten. Dat hij niets meer heeft voor de Heere. Opdat hij ermee tot de Heere zou mogen vluchten. En toen hebben we ook gehoord hoe die vader hem met open armen tegemoet rende. Hem in zijn armen sloot. Hem omhelsde. Hem kuste. Een zondaar. Die in het hart gegrepen wordt. Eenzijdig godswerk. Die tot zichzelf gebracht wordt. En die vervolgens terugkeert tot zijn vader. Staande gehouden. Op de weg van de zonde. En gebracht in Christus tot God. En hoe hebben we ook gezien? Wie zo tot hem komt, zal hij niet uitwerpen. Integendeel, die jongste zoon was welkom bij de vader. Hartelijk welkom. Hij kwam zoals hij was. Hij had ook niets meer om zich mee op te knappen. Het hoefde ook niet. Hij kwam als zondaar, als bedelaar. O, zo werkt de Heilige Geest ook vandaag nog. Niets uit u. Het is alles uit hem. Vrije genade alleen. Want daarin wordt God verheerlijkt. En vanavond zien we zijn broer. En ik leg nog even de vinger, we hebben dat ook gelezen bij die eerste twee versen. Er kwamen tollenaars en er kwamen zondaars bij de Heer Jezus om hem te horen. Maar daar stonden ook die fariseeën en die schriftgeleerden. En die stonden te mopperen, die stonden te murmureren. Want als die echte zoon van God was, dan zou die wel weten wat voor mensen dat waren. En dan zou die zich daar niet mee inlaten. O, de Heer Jezus kwam juist voor zulke zondaren. En we hebben het gezien, we hebben het gehoord, er is behoud voor de grootste der zondaren. Maar nu in die oudste zoon zien we dat beeld, ik zei dat vanmorgen al, van die fariseeën, van die schriftgeleerden, van mensen die het zo met zichzelf getroffen hebben. Die denken dat ze de bekering niet nodig hebben. Die denken dat ze met zichzelf wel voor God kunnen bestaan. Met hun goede werken. En de Heer Jezus gaat in deze gelijkenis. Bij wijze van bestraffing. Juist aan die fariseeën en die schriftgeleerden laten zien. Dat ze zo verkeerd bezig zijn. Als ze mopperen. Als ze murmureren. Over de gunst en de genade die God in Christus aan zondaren wil bewijzen. En dat betekent ook, als we dat op ons in laten werken, dat de Heer Jezus deze gelijkenis juist als een spiegel aan die fariseeën en die schriftgeleerden voorhoudt, dat dat laatste stukje waar we vanmiddag bij stilstaan niet maar een aanhangsel is, maar misschien mogen we vanmiddag wel zeggen, hier ligt juist de kern, de spits van deze gelijkenis. O, in die gelijkenissen van het verloren schaap, van de verloren penning en van de verloren zoon, predikt Christus een welkom thuis voor zondaren. Maar één en hetzelfde evangelie wordt ook aan die fariseeën en de schriftgeleerden voorgehouden. Geen onderscheid. Dezelfde boodschap komt tot hen allen. Die jongste zoon die had gevraagd om het deel van het goed dat hem toekwam. En dat betekent dat die vader alles heeft laten taxeren. En dat hij de waarde van dat deel wat die jongen toekwam in geld, in klinkende munt heeft meegegeven. Want het bedrijf moest doordraaien. Het bedrijf draaide ook door. Nu alleen nog met die oudste zoon. Misschien had hij voor die tijd ook al niet zoveel als zijn broer. We weten dat niet. Maar hij is ijverig. Hij werkt hard op het bedrijf. Hij doet wat hem wordt opgedragen. Hij doet zijn plicht. Niets op aan te merken. Zo ook deze dag. Hij is uitgegaan op het land. Gezwoegd. Gewerkt. En als hij dan na de arbeid, als hij klaar is, terugkomt naar huis, dan hoort hij daar in de verte het gezang en het gerei. In het Grieks worden daar twee woorden voor gebruikt. Het gezang, dat kan ook fluitspel, instrumenten die bespeeld worden betekenen. En het gerei, een rijdans, zingen en klappen met de handen. We komen datzelfde tegen ook in de psalmen. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Want er was blijdschap in dat huis. Blijdschap. Omdat die jongste zoon was teruggekeerd. We hebben er vanmorgen bij stilgestaan. Een wonder. Blijdschap in de hemel. Over één zondaar die zich bekeert. Nog veel meer dan zo'n zondaar zich ooit zou kunnen verheugen. In zijn eigen behoud is er blijdschap in de hemel. Blijdschap bij God. Want hij was dood en hij is weer levend geworden. Maar die oudste zoon begrijpt er niets van. Wat is er aan de hand? Toen die vanmorgen thuis weggegaan was, was er helemaal geen sprake van dat er 's middags of 's avonds feest zou zijn. Hij roept een van de knechten, die daar misschien wel rondgelopen heeft, bij zich. En hij vraagt wat dat mocht zijn. Wat is er aan de hand? Hoort u de verbazing in zijn stem? Wat is er aan de hand? We kunnen het wel een beetje begrijpen. Heel de dag hard gewerkt. Hij wist van niks. En dan komt hij thuis. En dan hoort hij dat feestgedruis, die feestvreugde. O, u begrijpt wel. We kunnen niet alles in een gelijkenis vergeestelijken. We kunnen dit ook niet vergeestelijken. Want die vader wist 's morgens al lang dat vandaag zijn zoon terug zou komen. Maar hij wist van niets. Hij is ook niet geroepen op het veld. Zijn vader heeft ook niet een knecht op pad gestuurd. Joh, ga mijn oudste zoon eens roepen. Want die moet er ook bij zijn, bij het feestgedruis. Zijn broer is teruggekomen, ga het hem eens vertellen. Niets. Hij komt terug, hij hoort het. En dan vraagt hij aan die knecht wat er aan de hand is. En die knecht, die geeft een vrij kort antwoord, een vrij zakelijk antwoord. Je broer is teruggekomen. Hij is gezond en wel thuisgekomen. Maar over het hoe en over het wat, over de belijdenis van de schuld door die broer, over die omhelzing door de vader, daar spreekt hij niet van. Misschien wist hij het niet. Maar het maakt ons maar des te meer duidelijk, kunt u het een beetje begrijpen, de verbazing van die oudste zoon. Maar ook de wrevel die opkomt in zijn hart. Wat is dit? Dat brengt ons bij onze eerste gedachte. Een verbitterde zoon. Die zoon die wordt boos. Hij wordt wrevelig. Stapt vader dan zomaar over de zonde heen? Kan dit zomaar allemaal? Die broer van hem. Hij zegt het later. Die zijn goed met hoeren heeft doorgebracht. Kan die dan zomaar terugkomen? Had zijn vader die jongen niet buiten moeten sluiten? Niet buiten de deur moeten houden? We lezen, hij werd toornig en hij wilde niet ingaan. En die woordvorm die daar gebruikt wordt laat zien, hij weigert en hij blijft bij die weigering. En daar zien we meteen wat het probleem is van deze oudste zoon. Dit had zijn broer niet verdiend. Misschien heeft ook wel in zijn gedachten meegespeeld. Nou komt die jongen terug. Straks komt mijn erfenis ook nog in gevaar. Want zijn broer had al het deel van het goed dat hem toekwam meegekregen. Dat had hij opgemaakt. Moest hij nou straks opnieuw meegaan delen in de erfenis? Oh nee, dat gunt hij zijn broer niet. Hij is boos. Hij blijft boos. Hij eruit of ik eruit. Hij wil niet met zijn broer onder één en hetzelfde dak. O, zijn zelfverheffing houdt hem buiten die feestzaal. Gemeente, wat houdt u, wat houdt jou buiten het koninkrijk van God? O, zeker, uw zonde, mijn zonde maken scheiding tussen God en onze ziel. Maar het is ten diepste die zelfverheffing, die zelfhandhaving, die hoogmoed, die trots, die ons ten diepste buiten het koninkrijk der hemelen houdt. Niet willen buigen, omdat we menen dat we zoveel beter zijn. Dat we het wel waard zijn dat God naar ons zou omzien. Maar naar zo één, dat kan toch niet. En deze jongen, het is goed om dat vanmiddag ook te bezien, was een nette jongen. Hij had de deur van het ouderlijk huis niet achter zich dichtgegooid. Hij was niet weggetrokken zoals zijn jongste broer. Hij deed wat hij doen moest voor zijn vader. Hij werkte hard, hij was trouw. We hoeven daar niet op neer te zien. Misschien vergaat het u ook zo wel. Als we deze gelijkenis lezen en u hebt hem al vaker gehoord, u hebt er misschien ook wel vaker preken over gehoord. We vergelijken ons zo graag met die jongste zoon. Want ja, met die jongste zoon kwam het goed. Maar het is een voorrecht om oudste zoon te zijn. Een voorrecht om bewaard te worden voor het uitbreken in de zonde. Voor een leven in de zonde. Het gaat mis als u gaat denken dat u daarmee wel voor God kunt bestaan. Dat u daarmee wel beter bent dan anderen die wel in de zonde leven. Daar zit het probleem. Maar het gegeven, het feit dat deze jongen een nette jongen is op het eerste gezicht, dat is een voorrecht, dat is een zegen. Misschien komt bij u ook wel de gedachte op aan die rijke jongeling. Daar kunnen we hem wel mee vergelijken. Nou, als die rijke jongeling, ook een fariseer, bij de Heer Jezus komt, dan staat er dat de Heer Jezus hem aanziet en hem bemint. Vanwege het feit dat het een nette jongen was. De kanttekening merkt daarbij op dat God zich ook enigszins verblijdt. En enigszins lief heeft degene die zich uiterlijk naar Gods geboden schikken. Nee, ik weet wel, en ik haast me om dat er nog een keer bij te zeggen. Dat kan niet de grond zijn om de eeuwigheid aan te doen. U kunt daar niet mee voor God bestaan. Maar het is wel een voorrecht, het is wel een zegen. Gemeente, zullen we het eens proberen wat dichterbij te halen vanmiddag. Hoe denkt u over die buurman, die buurvrouw, die hier vanmiddag niet is, die ook niet in een andere kerk zit, die zich niet gelegen laat liggen aan de Heere, aan zijn dienst. Die meent het zelf wel te weten. Hoe denkt u over mensen die zich ook vandaag uitleven in de zonde? Die hun hart ophalen op festivals, op feesten. Hoe denkt u over mensen die niet naar de Heere vragen, die met God en godsdienst spotten, roekeloos? Dan bent u toch beter. Dan doet u het beter. Ja, dat is waar. Maar hebt u het geleerd dat u ten diepste niet beter bent? Het gevaar, misschien wel juist voor een net kerkmens, is zo groot dat we ons daarop gaan verheffen. Dat we menen daarop te kunnen steunen, daarop te kunnen leunen. Ook ik heb het vanmorgen gezegd, smeek maar of de Heere de ogen wil openen. Toen ging het over die jongste zoon, dat een leven in de zonde tot je eeuwige ondergang leidt. Ik zou het vanmiddag willen herhalen. Smeek maar of de Heere uw ogen opent, dat u ook met een net leven, ook met een uiterlijk nette levenswandel, voor God niet kunt bestaan. En stelt u nou voor dat die buurman, die buurvrouw, misschien een klasgenoot die niet in de kerk zit, van de week naar u toe zou komen en tegen u zou komen vertellen: hoort wat mij God deed ondervinden. Buurman, buurvrouw, moet je eens luisteren wat de Heer in mijn leven gedaan heeft. Hoe die me te sterk geworden is. Hoe die me stilgezet heeft. Wat denkt u dan? Kunt u zich dan hartelijk verblijden en verheugen in die grote werken Gods? Ook al kunt u niet bekijken waarom het op hem of haar was gemunt. Maar dat de Heere genade heeft willen bewijzen aan zo een. Of komt dan de wrevel bij u op? Hij? Zij? O, ik dien u nu al zoveel jaren. En u hebt mij nooit. O gemeente, die oudste zoon staat misschien wel veel dichter bij u. Zit misschien wel veel dichter bij u, naast u in de kerk. Dan u denkt, dan u zou willen. Kan ook anders. Hier binnen de gemeente. Dan bent u toch wel wat rechtzinniger dan die ander. U slaat tenminste nooit een kerkdienst over. En als u thuis bent, dan pakt u toch maar regelmatig een goed boek. Dan bent u toch maar ernstig en ijverig om de Heere te zoeken. O, u vraagt er veel om. Ik hoor het wel eens zeggen op de bezoeken. Maar ik vraag er veel om, meer kan ik toch niet doen. Maar wat bedoelt u dan te zeggen? U wilt wel, maar de Heere wil niet. Bedoelt u dat te zeggen? O, het is nodig dat u het gaat leren. Dat u niet wilt. Dat u een vijand bent van genade. Een vijand bent van uw eigen zaligheid. Dat u niet alleen dood bent, zoals we dat vanmorgen zagen, in zonde en misdaden. Maar dat u ook nog eens actief, vijandelijk dood bent. En dat u, als het aan u ligt, alles in het werk stelt om God buiten de deur te houden. Ook al zit u hier vanmiddag netjes. O, alles wat u meer bent dan een arme, verloren zondaar, dat bent u te veel. En het probleem is dat u van nature te hoogmoedig bent om dat in te zien. O, zou dat niet de reden kunnen zijn dat de Heere zich ver van u houdt? God wederstaat de hoogvaardigen, de trotsen, de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Of misschien, ja, misschien heeft de Heer u daar wel iets van laten zien. Dat zo niet verder kan. Dat u niet kunt bestaan voor God. En toen bent u aan het werk gegaan. Gaan opknappen. Die zonde eruit. En dat kan niet meer door de beugel. En u probeert met alles nog wat meer ernst te maken. Ja, zo dat u,
Dat u op een gegeven moment denkt, maar nou kan de Heer toch niet meer om me heen. Moet denken aan John Bunyan, misschien kent u dat boek wel. Zijn levensbeschrijving, genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. En dan schrijft hij op enig moment, toen was hij ook aan het opknappen gegaan. Dit eruit, dat kon niet meer. Hij zegt, en toen was er op een gegeven moment in heel Engeland niemand waar God zo tevreden mee kon zijn dan met mij. Maar toen ging de Heer hem leren. Dat hij met alles wat hij dacht te bezitten, voor God niet kon bestaan. Dat dat hem geen stap dichter bij de Heere, bij de hemel bracht. O zeker, de Heere is al uw inspanning waard. Maar tegelijk geldt, met alles wat u doet, kunt u niet opklimmen op die ladder ten hemel. Kunt u niet voor God bestaan. Als u niet meer hebt dan dat, dan uw inspanning, dan uw werken, dan hebt u eeuwig tekort. Gemeente, het is één van twee. We zijn of een jongste zoon. We zijn niet zo bezig met de dienst van de Heer. We leven ons eigen leven. We leven voor onszelf. En ach, die zonde, dat doet toch iedereen. Of we zijn zo'n oudste zoon. Netjes in de kerk. Netjes oppassend, keurig in het spoor, in het straatje. Maar van binnen, net zo ver bij de Heere vandaan, als die jongste zoon. O, hebt u het geleerd? Heeft de Heer het u laten zien, wie u bent? Smeek toch om dat licht, om die ontdekking, opdat u het gaat vragen, gaat smeken. O Heere, gedenk mijner, wees me genadig. Want ze hebben allebei hetzelfde nodig. Zowel die jongste zoon als die oudste zoon. O, al hebt u veel voorrechten. En we hebben reden om daar dankbaar voor te zijn. Maar die kunnen u niet in de hemel brengen. O, het is zo nodig dat al die voorrechten, al die gerechtigheden, dat u gaat leren dat dat niet meer is dan een wegwerpelijk kleed. Dat het een gruwel is in Gods oog. En dat dat u ten diepste buiten het koninkrijk van God houdt. En dat u niet wilt worden wie u bent. Een arme, een verloren zondaar. O, die oudste zoon die heeft heel wat nood op zijn zang. Hoor maar eens wat hij zegt. Zie, ik dien u nu zoveel jaren. En ik heb nooit uw gebod overtreden. En ge hebt mij nooit een bokje gegeven. Opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Hij noemt zijn vader niet eens vader meer. Hij zag hem ook niet als zijn vader. Hij zegt, ik dien u nu zoveel jaren. Hij zag zichzelf als een dienstknecht. En het was een harde dienst voor hem. Want als het een liefdedienst is, dan is het toch geen enkel bezwaar om dat jaren te doen. Maar omdat hij zichzelf als een dienstknecht zag en niet als een kind, zag hij zijn vader ook niet als vader. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Ik heb altijd hard gewerkt. O, wat een arbeidslust. Wat een trouw van deze jongen. En nogmaals, ik geloof werkelijk dat het zo was. En op zichzelf is dat een voorrecht. Maar die oudste zoon, die zegt hier toch te veel. Ik dien u nu zoveel jaren. Er was geen liefde mee gemoeid. Ik heb nooit uw gebod overtreden. O nee, jongen, misschien voor het uiterlijk niet. Dat zou kunnen. Maar heb je je eigen hart dan niet leren kennen? Weet je dan niet dat er in je hart zoveel zondigs elke dag opnieuw, elk uur opnieuw opborrelt? Dat je ook in je gedachten zondigt tegen de Heer. Als je zo op jezelf gericht bent. Als je zo jezelf wil handhaven, dat dat al zo'n grote zonde is tegen God. O, misschien vergaat het u ook wel zo. U zit hier vanmiddag in de kerk, in Gods huis. En u doet daar goed aan, dat u hier bent. Maar hoe zit u hier? Was het werkelijk het verlangen van uw hart om weer op te gaan naar Gods huis? Om daar het woord weer te mogen horen? Zag u daar naar uit? Of bent u hier? Want ja, het is zondag. Het werd weer 2:30. Dan gaan we weer naar de kerk. Dat is nou eenmaal de gewoonte. Zo doen we dat. Oh, dan is het een slaafse dienst. Dan is het uit gewoonte. Maar dan is er geen liefde. Dat was ook wat die rijke jongeling opbrak. Hij kon het zeggen. Al die geboden heb ik onderhouden. Van mijn jonge jaren af, als kind al. Kunt u het hem nazeggen? Dan zegt de Heer Jezus. Maar één ding ontbreekt u. En wat was het nou in één woord? De liefde. Er was geen liefde in het hart van die rijke jongeling. Er was geen liefde in het hart van die oudste zoon. En als dat zo is. Als we zo hoogmoedig zijn in onszelf. Als we zulke hoge gedachten hebben van onszelf. Dan krijgen we vanzelf ook lage gedachten van God. Het is net als met een weegschaal. Als de ene kant omhoog gaat, gaat de andere kant naar beneden. Als ik mezelf ga verheffen, dan gaat dat ten koste van de Heer. En andersom, als de Heer het voor het zeggen krijgt in uw leven. Als Hij alles mag worden in uw leven, dan moet u naar beneden. Dan kunt u uzelf niet meer handhaven. Nou, deze oudste zoon handhaaft zichzelf wel. En daarom heeft hij van die harde gedachten van zijn vader. Ik dien u nu zoveel jaren en u hebt me nooit een bokje gegeven om vrolijk te zijn met mijn vrienden. Jongen, je zit elke dag in huis bij je vader. Je mag elke dag aanschuiven aan die rijk gevulde tafel. Hij ziet het niet. Nooit een bokje gehad om wat vrolijk te zijn met mijn vrienden. En jongen, daar komt nog bij. Als je nou vrolijk wil zijn, die echte vrolijkheid, die echte vreugde, die vind je toch niet bij je vrienden. Die diepste vreugde, die is toch alleen met de Vader, in gemeenschap met Hem en met al de zijnen. Daar ligt toch die werkelijke vreugde, die alleen het hart vervullen kan. Het is toch het diepste verlangen van al Gods kinderen, om nabij de Heere te zijn, in zijn gemeenschap te mogen verkeren. En in gemeenschap met de zijnen. Zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. O, want beter dan dit tijdelijke leven. Met alles wat het misschien wel te bieden heeft. Zijn uw goede tieren heen. Lage gedachten van zijn vader. Zijn vader doet het allemaal verkeerd. Zijn vader had zijn broer buiten moeten sluiten. En zijn vader had hem eens wat vaker wat moeten geven. Maar hij heeft ook lage gedachten over zijn broer. Moet je maar eens horen hoe hij over hem praat. Deze uw zoon. Maar dat is je broer. Dat horen we hem niet meer zeggen. Komt niet meer over zijn lippen. Hij kan het niet meer uitspreken. Deze uw zoon. Die uw goed met hoeren heeft doorgebracht. Ik weet niet of hij het geweten heeft. Wat zijn broer met dat geld gedaan had. Misschien heeft hij een vermoeden gehad. Maar hoe dan ook, hij probeert hier zijn broer er zo zwart mogelijk op te zetten. Het zondige, het verkeerde van zijn broer, als het ware nog eens dik te onderstrepen. Hetzelfde effect. Als we een ander wat naar beneden duwen, dan doen we dat om er zelf wat beter uit te komen. Heeft u daar ook wel eens last van? Van die of van die, er is altijd wel wat te zeggen. Ten diepste zit daarachter dat we onszelf willen verheffen. Als we onszelf gaan verheffen, dan moet onze naaste een stapje naar beneden. En dan moet ook God, met eerbied gesproken, het onderspit delven. En dat is wat er gebeurt in het hart, in het leven van deze oudste zoon. O, die oudste zoon, die ziet zijn vader als een God, ja, die moet straffen. Die had streng moeten zijn, die had zijn broer buiten moeten laten. Maar niet op hem toe moeten lopen, hem niet moeten omhelzen. Hij maakt zich een godsbeeld van zijn vader. Wat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Hoe vaak doen wij dat? Hoe vaak doet u dat? Een beeld maken in uw hoofd, in uw hart van de Heer. Misschien wel als een God die vertoornd is over de zonde. En dat is waar. Hebt u het werkelijk geleerd? Hij is ook een God die zich ontfermt. Die een welkom thuis toeroept aan de grootste der zondaren. Maar juist als deze oudste zoon nu ziet wie zijn vader werkelijk is. Ja, ik zou het vanmiddag zo willen zeggen. Nou staat hij zonder zijn vader op het veld. Daar houdt hij niks over. Dit had hij niet verwacht. Dit kwam niet overeen met zijn gedachten. En nu houdt hij niets over. Nu staat hij alleen buiten. Hij wilde zijn vader niet dienen. Hij wilde zijn vader niet als vader. Hij was een knecht. Er kwam geen liefde in mij. Het was geen liefdedienst voor deze zoon om voor zijn vader te werken. Hij spreekt daar moeizaam over. Ik dien u nu zoveel jaren. En hij dacht dat hij voor Gods wet ook wel bestaan kon. Nooit uw gebod overtreden. O jongen, weet je dan niet dat er maar één gebod is? Het gebod van de liefde? Zo staat deze oudste zoon buiten. Verbitterd, mokkend. En dan komt zijn vader naar buiten. En dat zien we in onze tweede gedachte. Die vader gaat naar buiten. Hij bidt zijn zoon. We zien een biddende vader. Die vader die staat op van de feestvreugde. En het staat er niet zo letterlijk, maar ik kan het me zomaar voorstellen. Dat die jongste zoon naast hem heeft gezeten. En dat hij zijn vader heeft aangekeken vol verwondering. Nog steeds kon hij niet bevatten dat dit het welkom zou zijn voor zo'n doorbrenger als die geweest was. En nu staat vader op. En dan verlaat vader die feestzaal. Dan gaat hij naar buiten. Hij neemt opnieuw het initiatief. Zoals hij dat bij die jongste zoon deed. Zijn vader zag hem van ver. En toelopende viel hem om de hals en kuste hem. Zo staat ook hier die vader op. Hij gaat die feestzaal uit. Hij loopt naar buiten. En hij bidt zijn zoon. Hoewel die oudste zoon die liefde van zijn vader zo diep gegriefd heeft. Reken maar. Met zijn verbitterdheid zo onterecht. Maar die vader spreekt er niet over. Die vader maakt geen onderscheid. Hij ging op die jongste zoon toe. Hij gaat ook die oudste zoon tegemoet. Is het geen wonder? Ik las in de voorbereiding. Wat zou nu dieper gaan? Dat die vader zijn jongste zoon tegemoet ging. Hem om de hals viel en hem kuste. Of dat die vader de feestzaal verlaat om zijn oudste zoon te bidden om toch binnen te komen. Die onmetelijke liefde van de vader. Voor jongste zoon, maar ook voor oudste zoon. Hij stapt naar buiten toe. Er staat niet wat die vader tegen zijn oudste zoon gezegd heeft. Dat lezen we niet. Er staat alleen dat hij hem bad. En ik geloof niet dat we dat zo moeten lezen, alsof de vader door de knieën gegaan is voor die jongen. En hem zo gesmeekt heeft om binnen te komen. Er wordt een woord gebruikt, en misschien dat dat wat verheldert, wat ook Paulus gebruikt als hij schrijft in 2 Korinthe 5. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Daar hebt u datzelfde woord. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Het is een dringend smeken. Jongen, kom toch naar binnen. Ziet u ze staan tegenover elkaar. Die mokkende zoon. Het straalde van zijn hele houding af. En die biddende vader. Jongen, kom toch naar binnen. Een zoon die zichzelf verhoogt. En een vader die hem smeekt om binnen te komen. Welke liefde. Een vader die zijn bereidwilligheid toont. Jongen, kom naar binnen. Deel in de feestvreugde. Kom erbij. Die vader maakt geen onderscheid. En die roep, die welmenende, indringende roep. Kom toch binnen. Die komt tot ons allemaal. Ook vanmiddag. Die komt, zoals de Dordtse leerregels dat verwoorden, tot een ieder die door het evangelie geroepen wordt. En ik lees, dan wordt u ernstig geroepen, want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Valt het u op? In dit citaat uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, artikel 8, 3 keer dat woord ernst, ernstig. In het Latijn staat daar serio. Je hoort het er misschien wel in, serieus. God roept ernstig, hij roept welmenend. God is serieus in zijn roep. En hij betoont bovendien wat hem aangenaam is. Dat u zult komen, dat u niet zult blijven staan in uw zelfverheffing, in uw hoogmoed, in uw trots, maar dat u zult komen als een vernederde zondaar, dat u gehoor zult geven aan die roep. O, die roep van het evangelie is geladen met die liefde Gods voor gevallen zondaren. En dan moet u niet te snel zeggen, ja maar dat is die uitwendige roep. Het gaat natuurlijk om die inwendige roeping. Ik ben het helemaal met u eens. Onze Dordtse vaderen maken dat onderscheid niet. Althans niet in deze woorden. En het gevaar is zo groot. En ik hoop dat u dat vanmiddag niet bedoelt. Dat het maar een uitwendige roeping is. En dat u dan eerst wat moet voelen en wat moet ervaren. Voordat u... Ook gaat u dan uw gevoelen, uw ervaren verheffen boven die roep van de Heere, die ernstige, die welmenende roep, boven dat bevel van God om te komen, dat bidden van God, kom toch binnen, buig u dan voor hem neer en deel in die feestvreugde. O, God roept ernstig en welmenend. Ik bedoel het met eerbied. God speelt geen spel als die u roept. Het is eerder andersom. U speelt een spel. Een levensgevaarlijk spel. Als u die roepstem in de wind slaat. Als u over die roepstem heen en weer heen leeft. Als u dat aanbod aan de kant schuift. Dan speelt u met uw leven. Dan verspeelt u uw eigen zaligheid. Ook dat is wat die oudste zoon doet. Hij wil niet buigen. Hij wil niet komen. We horen wel het antwoord van die oudste zoon. We zagen het net al. Ik dien u nu zoveel jaren. Ik heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt me nooit een bokje gegeven opdat ik vrolijk mocht zijn. Al die jaren dienst. Het was me een last. Het was geen liefdedienst. We zingen dat in Psalm 119. Als het een liefdedienst mag worden door genade, dan zal die liefdedienst ook nooit verdriet doen. Dan zal het nooit te veel zijn. Dan zal het toch niet te zwaar zijn. Zijn vader laat hem praten. Zijn vader maakt ook zijn oudste zoon geen verwijt. Ziet u het voor u? Zeg het nog maar eens. Een mokkende zoon. En die biddende vader. Zou die vader het verkeerd gedaan hebben? Als hij het gezegd had. Jongen, blijf dan maar buiten. Als je niet wil komen, blijf dan maar buiten. Zou de Heer het vanmiddag verkeerd doen als hij dat tegen u zou zeggen? Ik heb het u zo vaak voorgehouden. Als u dan niet wilt komen, blijf dan maar buiten. Zoek het dan maar uit. Dan laat ik u los. Dan kan ik er ook niks aan. Zou de Heer het verkeerd doen? Kan de Heer het voor u nog verkeerd doen? O, voor die oudste zoon deed zijn vader alles verkeerd. Maar die vader zegt niet, blijf maar buiten. Die vader wijst hem niet de deur. Hoor maar wat hij zegt. Kind. Kind, gij zijt altijd bij mij. En al het mijne is het uwe, kind. Nee, dat betekent niet, het komt wel goed met die jongen. Hij is een kind, Alles wat van zijn vader is, is van hem. Dus hij heeft die bekering helemaal niet nodig. Zoals Paulus dat ook schrijft. Als we dan kinderen van God zijn, dan zijn we ook erfgenamen God. Mede-erfgenamen van Christus. Nee, in die zin wordt het hier niet bedoeld. Alsof die jongen geen bekering nodig zou hebben. Hier wordt bedoeld. Kind. Niet in de zin van zoon, het bloedverwantschap. Maar dit woord, het woord wat hier gebruikt wordt, gaat verder, gaat breder. Je bent een verbondskind. Kind. Je bent altijd bij mij. En al het mijne is het uwe. Hetzelfde woord gebruikt de Heer Jezus in die gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus. Als die rijke man sterft en zijn ogen opslaat, zijnde in de pijn, dan vraagt hij Abraham, o stuur Lazarus, om het uiterste van zijn vinger wat in het water te dopen, opdat ik mijn tong verkoelen. En dan zegt Abraham, kind, hetzelfde woord, kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. Verbondskind. Het waren allemaal Joden. Ze leefden allemaal onder die voorrechten die de Heere aan dat volk, aan het Joodse volk, had geschonken. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Hij deed Israël op zijn woorden letten. Zo wou hij met geen volken handelen. Gemeente, mag ik de lijn vanmiddag weer doortrekken? U, zoals u hier zit, zoals ik hier sta, wij zijn gedoopt. God heeft zijn verbond aan uw voorhoofd willen bezegelen. Nee, dat betekent niet dat het dan wel goed komt. Dat teken van de doop doet niets af van uw ellende. Zoals dominee Boer dat zo mooi schrijft in dat boekje Dooponderricht. Maar u wordt juist in uw ellende gelegd in de armen van een belovend God. Toen al. En de Heere belooft met ernst dat als u tot hem komt, als u gehoor geeft aan die indringende roepstem, die lokking, die nodiging, dat hij u alles wil schenken door zijn geest wat u in Christus hebt. U bent gedoopt. Ja, zegt u misschien, maar er zijn toch tweeërlei kinderen van het verbond. Zo was het toch ook al in de tijd van de Bijbel, in het Oude Testament. Dat hele volk trok uit Egypte, maar ze zijn niet allemaal in het beloofde land gekomen. Nee, dat is waar. U hebt gelijk. Daarom zei ik al, de doop maakt u niet zalig. Maar mag ik dan nog een stapje verder gaan? Je bent niet alleen gedoopt. Je wordt ook onder het woord gebracht. Elke keer opnieuw. Thuis, in het gezin, als dat woord opengaat. Op school, op de catechisaties, in de kerk, als er gepreekt wordt. Dat woord waarin de Heer wil leren wat we nodig hebben tot ons eeuwig heil. Wat zijn we bevoorrecht? Wat zijn we rijk bevoorrecht? Waar brengt u het? Wat doet u ermee? Bent u er wel eens verwonderd om geweest wat de Heere u daarin schenkt? Bent u er wel eens klein onder geworden? Kind, je bent altijd bij mij. En dat je broer teruggekomen is, dat gaat niet ten koste van jou, van de erfenis. Daar hoef je niet over in te zitten. Al het mijne is het uwe. Kom naar binnen. Kom naar binnen en deel in de vreugde. Nee, die vader maakt geen verwijten. Zelfs niet dat hij het nu toch echt verkeerd ziet. En hij zag het echt verkeerd. Maar hij maakt zijn liefde kenbaar. Hij spreekt zijn zoon aan als kind. Die zoon die zijn vader niet eens meer vader noemde. En alles wat die vader had, dat was van die zoon. Er is geen sprake van achteruitzetting. Er is geen sprake van, nu die broer teruggekomen is, dat ook maar iets in mindering zou brengen op het deel wat die oudste zoon toekwam. Integendeel, die vader gaat uit en hij bidt zijn zoon om toch binnen te komen. Kom naar binnen. Kom in de feestzaal. O, om in de weg van waarachtige bekering te komen. Geen knecht, maar die vader komt zelf. Hij smeekt hem, hij bidt hem. Hij toont een genadevolle reactie. En zo zien we opnieuw dat Christus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wat verloren ligt in zonde en schuld. Maar wat ook verloren ligt in eigen gerechtigheid, in trotse zelfhandhaving, in hoogmoed. Die vader zoekt op, die vader wil ook die oudste zoon zalig maken. Juist daar waar die oudste zoon zich zo aan gestoten had, dat zijn vader zijn broer genade had geschonken. Dat moet hij nu ook leren. Alleen in die weg kan ook hij binnenkomen. Als een arme van geest te leven van de ontferming van God in Christus. Net als bij die jongste zoon ging die vader naar buiten. Net als bij die jongste zoon stond er tussen hem en die deur de vader. De borg, de middelaar die het gezegd heeft. Ik ben de deur en die door mij ingaat. Oh, die zal vrede vinden. Die zal die vreugde ervaren. Die mag in die vreugde delen. Oh, misschien zoekt u ook wel een bekering zoals die jongste zoon. Zo kennelijk, zo krachtig. Maar misschien moet u het vanmiddag wel zoeken. Zoals die oudste zoon. Bekering. Als iemand die voor het oog netjes leeft. Maar die meent daarmee wel een streepje voor te hebben. Die nooit tot uw schuld en schande openbaar werd gekomen. Als een albederver. Als een zondaar. Als een wetsovertreder. Die oudste zoon moet precies hetzelfde leren als die jongste zoon. En dan ziet u, daar gaat het niet om in de weg waarin hij leert. Het gaat erom wat hij uiteindelijk leert. Daar gaat de Heer onderscheiden wegen in. Wat die jongste zoon moest leren, moet die oudste zoon leren. Al is het dan op een andere wijze, namelijk te komen. Geen grond meer in zichzelf. En hij kon wat gronden aanwijzen. Oh, dat kon de jongste zoon trouwens ook, voordat hij terugkeerde. Toen meende hij dat het ook allemaal wel goed kwam. Dat hij met zichzelf al kon bestaan. Toen had hij ook alleen zichzelf op het oog. Tot de Heere ingreep. En dat moet nu ook die oudste zoon leren. Dat moet ook u leren. Mag ik het u vragen vanmiddag? Hebt u wel eens werkelijk vreugde gehad in de bekering van een zondaar? Misschien wel hier in de gemeente, in uw omgeving. Als u iets mocht horen van dat werk van de Heer, dat u zich daar zo hartelijk in mocht verblijden. Nee? O, dan roept de Heer het u ook vanmiddag toe. Kind, kom naar binnen. Laat die hoogmoed varen. Bekeert u tot mij en kom naar binnen. Deel in die feestvreugde. Men behoorde dan vrolijk te zijn en blij te zijn. Want er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Jij ook, jongen, u ook. Om daarin te mogen delen. O, hebt u wel eens werkelijk goede gedachten gehad van de Heere. Hoge gedachten van de Heere. Al kon u niet begrijpen waarom de Heere het deed zoals hij het deed. Maar dat de Heer het voor u niet meer verkeerd kon doen. Nee. O, dan roept de Heere u vanmiddag toe. Kind. Kom naar binnen. Kom naar binnen en deel in de vreugde. Blijf niet buiten staan. Is de dienst van de Heere u al eens werkelijk een liefdedienst geworden? Dat uw hart brandde van verlangen om binnen te treden in het heiligdom. Om daar het woord van God te horen. Dat u niet kon wachten tot het weer zondag werd. Dat u niet kon wachten om u weer onder het woord te zetten. Nee. O, dan roept de Heer u ook vanmiddag toe. Kind, blijf niet buiten staan. Kom naar binnen. Of vraagt u, ja, maar hoe dan? Hoe moet ik dan naar binnen? O, ik zou u vanmiddag willen zeggen. Met de vinger bij deze gelijkenis. Op precies dezelfde manier als die jongste zoon. Om te komen. Om te belijden. Vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw oudste zoon genaamd te worden. Door als een schuldverslagen zondaar voor hem neer te buigen. Alles uit handen te geven. Ik heb niets meer, heren. Ik kan voor u niet bestaan. En te smeken om genade. Wat heeft nou die oudste zoon gedaan? Staat er niet. Misschien hebt u het zich ook wel eens afgevraagd. Wat heeft hij nou gedaan? Is hij buiten blijven staan of is hij naar binnen gegaan? Ik weet het niet. Ik zou vanmiddag willen zeggen, het is ook niet zo belangrijk wat er toen gebeurde. Het is belangrijk wat er vanmiddag hier in Vriezenveen gebeurt. Wat doet u als deze indringende bede, deze roepstem tot u komt? Buigt u zich voor de Heer en Heer? Om in die weg alleen binnen te mogen gaan? Of blijft u buiten staan? Buiten. In zelfhandhaving. Met uw trotse, hoogmoedige hart. O, u krijgt net zo goed als die fariseeën en die schriftgeleerden toen vanmiddag de spiegel voorgehouden. Opdat u zou gaan zien wie u bent. O, kan de Heere hartelijker, indringender, welmenender nodigen. Kan de Heere nog meer en dieper zijn onmetelijke zondaarsliefde betonen. Dan dat hij in deze gelijkenis heeft gedaan. O, blijft die oudste zoon buiten? Zult u straks buiten blijven? Zal het u dan vergaan, zoals die rijke man, als u in die pijn zult smeken om een druppel verkoeling? Kind, kind, u hebt uw goed in uw leven gehad. U hebt niet willen luisteren. O, ik bid u vanmiddag. Als een gezant van Christus wegen, alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven. Of als een muil door domheid voortgedreven. Luister toch naar de roepstem van deze Vader. God in Christus. En laat u met God verzoenen. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 32 en daarvan het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven, of als een muil door domheid voortgedreven. Gebit en toon, door mensenhand bestierd, beteugelend, woest en redeloos getierd. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadiging. Psalm 32, vers 5.
slotzang is uit Psalm 138, vers 3. Dan zingen zij, in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. Psalm 138, vers 3 is de slotzang. Uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.